Goedemorgen. Ik wil graag met jullie een stukje lezen. Johannes 8, vers 12. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Mag ik, voordat ik dit ga proberen uit te leggen, eerst met jullie bidden? Hemelse Vader, we willen u danken dat we hier vanochtend bij elkaar aanwezig mogen zijn om voor u te zingen, om u te aanbidden. Heer, u bent onze God en op het moment dat we u aanbidden, dan brengt ons dat dichter bij u. En Heer, we willen nu de tijd nemen om naar u te luisteren, om van u te horen. En wilt u mij daarvoor gebruiken? Wilt u door uw geest mij helpen om uit te leggen dat wat uw zoon hier zegt, dat hij het licht voor deze wereld is? Wilt u ons open oren en open harten geven in Jezus' naam. Amen. Jezus is een rabbi, een leraar in het Midden-Oosten, in Israël leeft hij. En als hij een jaar of 30 is, dan verzamelt hij een groepje kerels om zich heen, om samen door Israël heen te reizen. Niet alleen kerels trouwens, die 12 kerels, dat zijn zijn meest intieme vrienden, maar om dat groepje heen reist er nog een hele groep met hun mee. En dat is een groep die is de ene keer wat groter, de andere keer weer wat kleiner. Maar die groep van 12 die is heel erg toegewijd. Die gaat echt overal met Jezus mee naartoe. En daaromheen is een groep die af en toe wel, af en toe niet. En met elkaar reizen ze zo door Israël heen. Maken ze de meest bijzondere dingen mee. Vorige week hoorden we een verhaal. Als je er was, dan heb je het gehoord. Maar dat is een verhaal waarin Jezus met zijn leerlingen ergens op een heuvel zit. En er zijn ontzettend veel meer mensen bij. Een stuk of 20, 25.000 mensen komen naar Jezus om van hem te horen. Ze willen graag door hem onderwezen worden. Want ze herkennen iets in Jezus wat ze niet herkennen in hun andere leraren. Jezus is bijzonder. En dus elk woord dat hij zegt, willen ze horen. En Jezus die is zo lang aan het preken dat de mensen wel honger zouden kunnen krijgen. En Jezus die vraagt zijn leerlingen, zeg, willen jullie anders even zorgen dat ze wat te eten krijgen? Maar heer, hoe zouden we dat ooit moeten doen? Ja, ik heb hier wel een jongetje en die heeft 5 broden, 2 vissen. Maar ach, wat kunnen we daar nou mee? Nee, laat. Wij kunnen niks voor die mensen betekenen. En Jezus zegt, geef mij die 5 broden, die 2 vissen. En hij neemt ze, hij bidt ervoor. En hij geeft het aan zijn leerlingen om het uit te delen. En ze beginnen uit te delen. En uiteindelijk heeft iedereen te eten. Er is zoveel eten dat er aan het eind nog 12 manden met brood over zijn. Een wonder. De volgende dag komen de mensen weer bij hem. Ze zeggen, we willen nog meer eten. En Jezus zegt, ja, kan jullie wel weer brood geven? Dan krijg je honger van. Weet je wat je nodig hebt? Je hebt brood nodig dat de honger van je hart stilt. Geef ons van dat brood, Heer. En dan zegt Jezus, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. En als dit verhaal voorbij is, dan trekt Jezus rond in Galilea. Dat is een provincie in Israël, een beetje in het noorden van Israël. Want hij weet, als ik lager ga, dan loop ik risico's. Want de mensen daar, die moeten me niet. En terwijl hij door Galilea heen aan het reizen is, dient zich het Loofhuttenfeest aan. Het Loofhuttenfeest is een van de 3 grote feesten die de Joden vieren. Je hebt het Pesachfeest, je hebt het Pinksterfeest en je hebt het Loofhuttenfeest. En als je maar even de kans hebt, dan zorg je dat je tijdens die feesten in Jeruzalem bent. Oh, dat is de mooiste plek om te zijn dan. En als het Loofhuttenfeest gevierd wordt, dan trekken zoveel mogelijk mensen naar Jeruzalem. Maar overal in heel Israël zie je mensen die hun huis uitkomen. En in hun tuin of op een plein in de stad, dat ze een hutje beginnen te bouwen. Van takken met loofbladeren. Ze maken loofhutten. En daar wonen ze een week lang in. Ze mogen de bovenkant niet dichtmaken, want ze moeten zicht houden op de hemel. Er wordt ook gedronken. Behoorlijk ook. Het is een echt Joods feest. Er wordt behoorlijk gedronken. En een week lang zijn ze feest aan het vieren. Maar dat niet alleen. Als je in Jeruzalem bent, dan ga je zoveel mogelijk naar de tempel. Want in de tempel, daar zitten allemaal rabbies. Helemaal verspreid door de hele tempel heen. Overal zitten rabbies. En die rabbies die zijn aan het onderwijzen, die zijn dingen aan het leren over God, over hoe je zijn boek moet interpreteren, hoe je daarna moet leven. En de broers van Jezus zeggen, ga toch ook naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Die broers van Jezus die geloofden hem niet helemaal. De broers van Jezus die staken eigenlijk een klein beetje de draak met hem. Die zeiden, beetje vanuit een marketinggedachte, joh, als je zo nodig groot wil worden, hè, je wil dat mensen je leren kennen, ja, dan is dat toch de plek waar je naartoe moet. Waarom ga je daar niet naartoe? En Jezus laat hun naar het Loofhuttenfeest gaan. En zelf gaat hij wat later. Hij wil een beetje low profile Jeruzalem in. Op dit moment is hij zo'n 2,5 jaar met zijn leerlingen op reis. En hij komt Jeruzalem in en hij gaat naar de tempel en hij begint te onderwijzen. En iedere keer komen er grote groepen mensen bij Jezus zitten, omdat ze merken aan hem. Als hij aan het praten is, dan gebeurt er wat. Er is iets bijzonders aan die man. En dan op de laatste dag, op het hoogtepunt van het feest, dan gaat Jezus staan en dan zegt Jezus, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water stromen naar het hart van wie in mij gelooft. Hier haakt Jezus weer aan op die honger van het hart, op die dorst van de ziel. En hij zegt, weet je waar je moet zijn? Je moet bij mij zijn. En hier voorspelt hij dat er na hem nog iemand gaat komen, de Heilige Geest. En dan is het feest voorbij. De laatste dag is geweest. En Jezus gaat naar de Olijfberg en hij brengt de nacht door op de Olijfberg. Wat hij daar gedaan heeft, we weten het niet. Het zou bij Jezus passen als hij de hele nacht zou gebruiken om te bidden. Maar misschien dacht hij, ik ga nog een nacht in mijn loofhut slapen, want hij staat er toch nog. Zou ook kunnen. We weten het niet. Wat we wel weten is dat Jezus de volgende dag heel vroeg weer terugging naar de tempel. En dat hij niet de enige was. Nee, er staat het hele volk. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en hij gaf hun onderricht. Het is natuurlijk literaire overdrijving, want het was niet letterlijk zo dat het hele volk daar zat. Maar het zegt iets over de aantrekkingskracht die Jezus had. En terwijl hij daar in de tempel was, was hij gaan zitten. Dat deed je als rabbi in die tijd. Als je ging leren, dan ging je zitten. En dan begon je te vertellen. En dan zat er een grote groep mensen om je heen. En ineens was er rumoer. En de sfeer werd een beetje grimmig. We lezen in Johannes 8, vers 3. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Midden in het verhaal van Jezus komt er ineens een groepje schriftgeleerden en fariseeën de boel verstoren. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. De schriftgeleerden die komen met een list bij Jezus. Ze leggen hem een dilemma voor waar hij eigenlijk niet uit weg kan. Dat het een list is, dat merk je al aan het feit dat ze alleen met die vrouw komen. Want als je gaat kijken naar die wet waar ze zich op beroepen, dan is dat een wet van Mozes waarin staat dat op het moment dat er iemand overspel pleegt, dat zowel de man als de vrouw gezamenlijk gestenigd moeten worden. En zij komen met alleen de vrouw. Dus het gaat ze niet eens per se om de mensen die het gedaan hebben. Nee, die vrouw die is een decor in het theaterstuk dat de fariseeën en de schriftgeleerden willen spelen. Het gaat ze helemaal niet om die vrouw. Het is ze daar helemaal niet om te doen. Ze proberen Jezus in de val te lokken. Want op het moment dat Jezus zou zeggen, ja inderdaad, deze vrouw moet gestenigd worden, dan zouden ze hem kunnen uitleveren aan de Romeinen. Want een Jood mocht niet zomaar iemand ter dood veroordelen. Want ze leefden onder de Romeinse wet. Maar op het moment dat Jezus zou zeggen, nee, we gaan deze vrouw niet stenigen, want zij is onschuldig, dan zouden ze daarmee aan het hele volk kunnen aantonen, Jezus neemt de wet van Mozes niet serieus. En dan reageert Jezus. Maar niet meteen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op. En hij zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Je moet je voorstellen dat Jezus daar zit. Hij zat te onderwijzen. Er komt ineens zo'n groep boze mannen met een vrouw. Proberen Jezus in de val te lokken. Zeg, wat vindt u daarvan? En Jezus zit daar. En hij schrijft een beetje in het zand. Geen idee wat hij schreef. Johannes vindt het niet belangrijk om dat erbij te vermelden. Terwijl hij zo met zijn vinger in het zand schrijft, dringen ze aan. Meester, luistert u wel? We hebben hier toch een belangrijke casus te pakken. Dus wat vindt u hiervan? En dan gaat Jezus staan. Hij komt op gelijke hoogte met de schriftgeleerden en de fariseeën. En hij kijkt de kring rond. Van de mensen die een aanklacht indienen tegen die vrouw. En hij zegt, oké, ik weet het goed gemaakt. Degene van jullie die zonder zonde is, die mag de eerste steen gooien. En Jezus gaat weer zitten en hij schrijft in het zand. En er gebeurt iets. Er gebeurt iets bij die mannen. Zou het kunnen zijn dat ze aan Jeremia 17 vers 13 denken? Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande staan. Wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. De kans is vrij groot, want ze kenden dit uit hun hoofd. En ineens komt het dichtbij. En ze druipen af. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één. De oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en hij vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze.
Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Jezus nam opnieuw het woord. En hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Ze druipen af. Eén voor één, de oudste het eerst. En Jezus vraagt, waar zijn ze? Is er niemand die u veroordeeld heeft? Nee, Heer, er is niemand die mij veroordeeld heeft. En dan zegt Jezus, ook ik veroordeel u niet. Ga naar huis. En zondig niet meer. Ik ben het licht voor de wereld, zegt Jezus. Wie mij volgt, hoeft nooit meer in de duisternis te wandelen. Dat is een mooi verhaal, toch? Ik vind dit zo'n typerend verhaal voor hoe ik Jezus ken. Ik vind dit een heel mooi verhaal, maar tegelijkertijd lezen wij de verhalen in de Bijbel niet omdat het mooie verhalen zijn. Maar wij lezen de verhalen in de Bijbel omdat ze een spiegel voor ons mogen zijn. Omdat we er iets van mogen leren. Omdat we God er beter van mogen leren kennen. Omdat we Jezus er beter van mogen leren kennen. En als we dan op die manier naar dit verhaal kijken, wat zegt dan dit verhaal aan ons? Nou, wat het in ieder geval niet zegt, is dat Jezus zegt, het is niet erg wat je gedaan hebt. Je bent vreemd gegaan, maar dat is niet erg. Dat zegt Jezus niet. Sterker nog, het is wel erg wat ze gedaan heeft. Het is heel erg wat ze gedaan heeft. En dat vonden ze niet alleen toen, dit is niet een ouderwetse opvatting, maar dat vinden we vandaag de dag met z'n allen nog steeds. Of je nou christelijk bent of niet christelijk. Over het algemeen vinden we met z'n allen wel vreemd gaan. Oeh, dat is wel even een dingetje voor je relatie. Toch? Daar kom je niet zomaar meer overheen. Ik denk dat voor het overgrote deel van de mensen het zelfs betekent einde oefening, einde relatie. Dat is in deze tijd niet anders dan in die tijd. Dat wat zij gedaan heeft, dat is erg. Ze was getrouwd, ze had een man thuis zitten en zij ging met iemand anders naar bed. En haar man vroeg zich af, waar blijft mijn vrouw? Die vrouw die heeft iets kapot gemaakt. Net zo goed als de man waarmee zij naar bed ging. Die heeft ook iets kapot gemaakt. Geen idee of hij getrouwd is. Maar alsnog heeft hij iets kapot gemaakt in het huwelijk van die vrouw. En dat wat kapot gemaakt is, dat is erg. En er is geen moment dat Jezus zegt, het is niet erg wat je gedaan hebt. Maar dit verhaal mag voor ons een spiegel zijn. Een spiegel omdat die vrouw voor ons allemaal herkenbaar is. Misschien niet omdat we vreemd gegaan zijn. Maar wel omdat we allemaal van die plekken in ons leven hebben waarvan we zeggen, daar doe ik even iets overheen. Die laat ik liever in het donker. Omdat we allemaal, net als die vrouw, donkere plekken hebben in ons leven. Misschien is jouw donkere plek wel dat je daadwerkelijk bent vreemd gegaan. Dat je iets kapot gemaakt hebt. En dat je terugkijkt en dat je denkt, dat wat ik heb kapot gemaakt, dat weegt niet op tegen dat momentje van geluk wat ik toen ervaren heb. Maar ik begin er niet over.
Het is een donkere plek in mijn leven. Misschien is de donkere plek van de schriftgeleerde wel veel herkenbaarder voor je. Dat je toch wel erg snel geneigd bent om naar iemand anders te kijken en te denken, pff, zo, die maakt er een puinhoop van. En dat je meteen een oordeel hebt. En dat je in je oordeel eigenlijk hartstikke hoogmoedig en trots wordt. En dat je denkt, zo, ik ben wel blij dat ik er niet zo'n puinhoop van maak als die ander. En dat je daarmee eigenlijk jezelf groter en belangrijker maakt dan die ander. En dat je een beetje het gevoel krijgt dat je misschien wel over die ander iets mag vinden. Dat je er een oordeel over mag hebben. Dat je die ander mag veroordelen. En dat je daardoor jezelf wat beter kunt voelen. Misschien is dat wel jouw donkere plek. En als iemand daarbij in de buurt komt, dat je denkt, ho, gauw nog een doekje eroverheen. Want anders, dan wordt het misschien wel zichtbaar. Misschien heb je wel eigen donkere plekken in je leven. Is er een bepaalde boosheid in je hart waar je maar niet vanaf komt. En iemand hoeft maar dit te doen. En je zit bovenop de kast. Misschien worstel je wel met een verborgen verslaving. En merk je, het is een donkere plek in mijn leven. Er is niemand die ik daarbij in de buurt laat komen. Sta je bekend als die gezellige drinker? Altijd wel een lekker wijntje erbij of een biertje. Maar merk je bij jezelf een bepaalde onrust komen op het moment dat je richting het einde van de middag gaat en denkt, ja, maar ik heb er wel weer behoefte aan. En kom je tot de ontdekking dat het een donkere plek is die je het liefst maar verborgen houdt voor andere mensen. Misschien is jouw donkere plek wel iets waar je jezelf eigenlijk helemaal geen deel aan hebt. Omdat je vernederd bent. In een ontslagprocedure. Aan de kant gezet. Op het moment dat iemand daarover begint te praten. Niet te dichtbij komen. Misschien is iemand wel zo over jouw grenzen heen gegaan. In wat voor situatie dan ook. Dat je geestelijk, mentaal of lichamelijk kapot gemaakt bent. En merk je, dat is een donkere plek in mijn leven geworden. En ik probeer het zoveel mogelijk af te schermen. Misschien is jouw donkere plek wel een donker leven. Vertelde Dorien net iets over de zon die door de wolken heen schijnt. En denk jij bij jezelf, bij mij is het altijd zwart. En wordt jouw leven getekend door depressie. En is het altijd donker in je leven. En dan zegt Jezus, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Als je dat hoort, dan bevrijdt het je niet, maar word je er benauwd van. Dus je denkt, nee, laat dat toch niet in het licht komen. Ik wil die plekken het liefst verborgen houden. En daarom staat deze uitspraak van Jezus direct na dit verhaal. Het volgt elkaar op en dat is niet toevallig. Omdat Jezus daarmee zegt,
Mijn licht schijnt erover. Maar ik zal nooit, nooit en te nimmer, een steen pakken om die naar jou te gooien vanwege jouw donkere plek. Jezus zegt niet, het is niet erg dat het donker is in je leven. Nee, dat is het wel. Dat is het heel erg. Omdat hij zoiets veel mooiers voor je in gedachten heeft. Hij ziet een leven voor zich waarin geen donkere plekken zijn. Dat is wat hij voor zich ziet en hij vindt het zo erg. Omdat hij weet dat jouw donkere plekken jou je leven kosten. Omdat het ervoor zorgt dat je niet kunt zijn wie je bent. Omdat het ervoor zorgt dat je altijd leeft met de rem erop. Omdat het ervoor zorgt dat je altijd afstand houdt. Terwijl het juist zijn bedoeling is dat je verbinding maakt. Verbinding met de mensen om je heen. Verbinding met de mensen waar je van houdt. Verbinding met hem. Dat je geen afstand hoeft te houden, maar dat je juist dichtbij mag komen. Jezus zegt, ik vind het heel erg dat er donkere plekken in je leven zijn. Niet omdat hij wil dat die donkere plekken weggaan, zodat hij een steen kan gooien. Maar zodat hij kan zeggen, die donkere plekken, daar heb ik de stenen voor gevangen. Die donkere plekken, daar ben ik voor aan het kruis gegaan. Dat is waarom Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. Want ik ben in staat om alle donkere plekken in je leven weg te nemen. Ik ben in staat om je zoveel licht te geven dat je zou kunnen leven in volledige vrijheid. Ik ben in staat om ervoor te zorgen dat je de waarheid zult kennen en dat de waarheid je zal bevrijden. Je hoeft niet terughoudend te leven op het moment dat Jezus je hart verlicht. Want nooit, nooit zal Jezus ervoor kiezen om een steen te pakken en die naar je te gooien. Jezus zegt, bij mij ben je zo ontzettend veilig. Mag mijn licht schijnen in jouw donkere plekken. Jezus zegt, ik ben het licht. Ik ben het licht voor de wereld. Ik ben het licht voor jouw wereld. En als je mij volgt, dan loop je nooit meer in de duisternis. Maar dan heb je licht dat leven geeft. Ik maak je niet kapot. Ik wil je juist heel maken. Laat mij in jouw duisternis schijnen. Je mag leven zonder angst. Je hoeft voor mij niks te verbergen. Weet je waarom? Vers 15. U oordeelt met menselijke maatstaven. Maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar. Omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij heeft gezonden. Jezus zegt, ik kijk niet naar de buitenkant. Maar ik kijk naar de binnenkant. Jezus zegt vanochtend tegen jou. Ik kijk niet naar de buitenkant. Maar ik kijk naar de binnenkant. Wat is jouw donkere plek? Wat zijn jouw donkere plekken? Jezus wil komen met zijn licht. Als je de behoefte hebt om gewoon in je eigen woorden iets tegen Jezus te zeggen, dan mag je dat in stilte gewoon doen. Gewoon iets tegen hem zeggen. Jezus zegt tegen de vrouw: ga naar huis en zondig niet meer. Dat kan voelen alsof die haar aan de ketting legt of zo. Alsof hij haar vrijheid geeft, maar toch beperkt. Maar dat is niet wat Jezus voor ogen heeft. Hij heeft juist haar vrijheid voor ogen. Dat op het moment dat zij weer opnieuw zondigt, komen er weer donkere plekken in haar leven. En juist omdat hij haar vrijheid op het oog heeft, zegt hij tegen haar: ga naar huis en zondig niet meer. Het kan zijn dat je tijdens mijn verhaal of in de stilte van net, of in het zingen van de liederen die we hierna gaan zingen, dat je het idee hebt dat er iets is wat je recht moet zetten. Omdat Jezus licht erover is gaan schijnen. En dat je vanuit zijn perspectief merkt: hier moet ik iets mee. Op het moment dat we Jezus ruimte geven om te schijnen op de donkere plek in ons leven, dan mogen we vervolgens ook luisteren naar de duwtjes die hij geeft. Om dat wat binnen onze mogelijkheden ligt te herstellen. Misschien moet je iets uitspreken naar iemand. Misschien moet je iets vergoeden. Misschien, nou noem het maar. Als dat zo is, dan wil ik je bij deze vertellen dat op het moment dat je dat niet doet, 48 uur nadat je het je hebt voorgenomen, dat de kans 95% is dat je het niet meer gaat doen. Dus op het moment dat je dat duwtje voelt, bij deze de extra aansporing: doe er iets mee. Jezus zegt: ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Amen. Amen.